1 Thessalonicenzen 1, waarvan ik eerst lees het eerste hoofdstuk. Waar staat Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden gedenkende het woord uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, terwijl hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover. En deze woorden zijn uiteraard inleiding tot deze brief. Maar als het er nou helemaal over gaat, zouden we ook kunnen zeggen dat die inleiding tot deze brief feitelijk doorgaat tot in hoofdstuk 4 aan toe. Want in deze eerste drie hoofdstukken, en zelfs nog iets meer dan deze eerste drie hoofdstukken, sluit de apostel aan bij de geschiedenis, dat wil zeggen, hij sluit aan bij de herinneringen, laat ik het zo zeggen, de herinneringen die hij heeft aan de Thessalonicenzen. Want hoe dat ook zij, door de prediking van de apostel Paulus in Thessalonica is deze gemeente der Thessalonicenzen ontstaan. En nadat hij daar verdwenen is, doorgereisd is, schrijft hij hen alsnog deze brief. Enige tijd later, uiteraard, misschien hebben we het daar nog wel even over. Maar de herinneringen aan deze gemeente zijn tamelijk vers. En aan de andere kant, de reputatie van deze gemeente, als ik dat woord tenminste mag gebruiken, de reputatie van de gemeente, deze gemeente Thessalonica heeft zich snel uitgebreid. En de apostel refereert daar ook aan, we hebben het ook al gelezen hier, want er staat dat het woord des Heren van hen luidbaar geworden is, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen. Dat wil zeggen, alle plaatsen kennelijk dan buiten Griekenland zelfs, want daar was natuurlijk Thessalonica gelegen, zodat inderdaad het evangelie vanuit Thessalonica weer verder gepredikt werd, ook in andere landen zelfs, en de apostel Paulus had daar kennelijk weet van. En hij schrijft ook aan deze Thessalonicenzen hoe blij hij is met hen. Eigenlijk komt het op neer. Maar dat is natuurlijk niet de inhoud en het onderwerp van de brief. Maar neem niet weg dat van deze 5 hoofdstukjes de eerste 3 dan toch zich daarmee bezighouden. En in het laatste hoofdstuk krijgen we de bekende vermaningen, zoals ik dat altijd maar noem, hè? Vermaningen en hartelijke groeten, populair gezegd. En de werkelijke strekking en inhoud van de brief vinden we feitelijk pas in hoofdstuk 4. Tweede helft van hoofdstuk 4 en de eerste helft van hoofdstuk 5. Ik zeg dat met opzet even zo. Want in het algemeen is dat gedeelte uit Thessalonicenzen, namelijk tweede helft van hoofdstuk 4 en wellicht eerste helft van hoofdstuk 5, het meest bekend. De rest, in de rest vinden we ook nauwelijks leerstellige waarheid. Begrijp je me goed? Leerstellige waarheid dringt overal door, natuurlijk. Hè? In het praktische leven, ook in de sociale contacten, ook in een persoonlijke brief die de apostel dan in dit geval aan de Thessalonicenzen schrijft. Het komt allemaal mee en het is dikwijls ook heel illustratief voor de leer, om zo te zeggen, en dus voor leerstellige waarheid. Maar de eigenlijke inhoud van de brief vinden wij inderdaad einde hoofdstuk 4 en begin van hoofdstuk 5. En waar dat over gaat, wel, dat staat er in mijn Bijbel geloof ik ook boven. Nou ja, wel een beetje erg afstandelijk staat het erboven, maar het staat boven over de wederkomst van Christus. Vanaf hoofdstuk 4, vers 13 dan. En laten we daar maar even ophouden. De wederkomst van Christus. Want waar de brief feitelijk over gaat, is nou eigenlijk niet over de wederkomst van Christus zozeer. Waar de brief over gaat, is over de toekomst van de gemeente. En nou ik het zo zeg, ga ik er toch maar even verder op door. Want waar het eigenlijk over gaat, is niet zozeer de wederkomst van Christus, zijn komst naar hier. Maar het gaat eigenlijk meer over ons gaan naar daar. En dat is uiteraard niet helemaal hetzelfde. Al staat het natuurlijk wel met elkaar in verband. Maar waar het echt over gaat, is inderdaad wat wij noemen de opname van de gemeente. En zelfs zo sterk dat de uitdrukking die wij daarvoor hebben, opname van de gemeente, ook daadwerkelijk ontleend is aan 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Want daar staat, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, wie dat ook zijn mogen, maar we zullen tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken enzovoorts. En daar komt de uitdrukking vandaan, de opname van de gemeente. Je kunt eigenlijk niet eens een tekst vinden waarin nog meer gebruikt wordt, deze uitdrukking, maar vooruit. Maar hier komt hij dus vandaan. En dat is ook eigenlijk de inhoud van de brief als zodanig. Maar ik zeg het meteen, bij mijn inleiding dan, zeg ik het meteen ook maar iets breder. Natuurlijk, de brief houdt zich bezig met de toekomst van de gemeente. Hoe kort dan ook, maar het is dan ook maar een kort briefje. Maar wat betreft de praktische betekenis daarvan, gaat het niet alleen maar om de toekomst, maar het gaat er natuurlijk om wat deze toekomst voor belang heeft voor ons leven als kinderen Gods nu. Ik weet niet of dat ooit goed tot u doorgedrongen is, maar waar vele christenen wellicht geneigd zijn om terug te zien naar het verleden, en terug te zien naar de kruisiging en wellicht opstanding van de Heer Jezus, moet ik u zeggen dat niet dat bepalend is of zou zijn, of het motief zou zijn voor ons praktische christelijke leven, maar integendeel de toekomst die ons beloofd is en die vast ligt in de Bijbelse belofte en daarmee in de Heer Jezus Christus. Want waar wij naar uitzien is zijn wederkomst. En die is bepalend. Onze toekomst is bepalend voor het heden. De gedachte dat ons verleden bepalend zou zijn voor het heden komt gewoon uit de wereld. Die is wel te verdedigen, maar dan met de Bijbel dicht. En daarbuitenom, natuurlijk, ons verleden is bepalend voor het heden. Vraag dat maar aan uw psychiater, zeg ik altijd. Die weet je precies te vertellen. Dat wat je vroeger hebt meegemaakt, dat is bepalend voor wat je nu bent en wat je nu doet. En dat soort dingen meer. En ik zal het niet ontkennen, ik zal het ook niet bevestigen. Ik schuif het aan de kant, want het hoort er niet bij. De Bijbel zegt dat ons heden bepaald wordt door de toekomst die wij hebben. En dat is wat ons nou juist onderscheidt van niet wedergeboren mensen, van de natuurlijke mens. Wij vinden dat trouwens ook hier eigenlijk al in het eerste vers, geloof ik. Nee, het derde vers. Het eerste vers is natuurlijk gewoon de afzender, enzovoorts. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar om een verhaal voor te zetten, neem ik meteen vers 3, waar de apostel zegt: zonder ophoudende, gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde. Ik leg de klemtoon nu niet waar hij normaal zou moeten liggen, maar hè? Maar gedenkende het werk uws geloofs, de arbeider liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus. En u weet, die drie begrippen, liefde, geloof en hoop, horen bij elkaar. Zoals het ook staat in 1 Korinthe 13. U weet wel. En zo blijven dan deze drie, geloof, hoop en liefde. En liefde staat daar achteraan, omdat de apostel op dat thema, op dat onderwerp verder doorgaat. En de meeste van die is de liefde enzovoort. Hè? En daar gaat het hoofdstuk dan ook over. Maar er staan precies diezelfde drie begrippen. Geloof, liefde en hoop. Ik denk dat hier de volgorde bepaald is geworden door de strekking van de brief. Het begint uiteraard met geloof, Geloof in het woord Gods, geloof in het evangelie uwer zaligheid dat gij gehoord hebt. Efeze 1, zoiets, hè. En dan liefde, want geloof brengt automatisch liefde in de praktische zin van het woord altijd met zich mee. Geloof in, wil immers zeggen, deel hebben aan, gemeenschap hebben met, of hoe dat maar heet mag, hè. Als je ergens in gelooft, is het je eigen, dan is er sprake van gemeenschap, liefde. En meer in het bijzonder, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, heb je deel aan hem. Uiteraard ben je met hem verbonden en dat is wat liefde is. Gemeenschap, praktische gemeenschap. Sterker nog, want als ik er een ander woord moet gebruiken voor praktische gemeenschap, dan zeg ik dienst. Dat is niet het resultaat van enige filosofie, deze uitspraak, maar gewoon... Het is het resultaat van wat de Bijbel ervan zegt. Dat is wat liefde is in de praktijk. Dienst. En liefde is dus bepaald voor inderdaad het praktische leven. Het komt voort uit onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Het is dus kenmerkend voor christelijk leven. Geloof, liefde en dus praktische dienst. Dat is ook het thema overigens in 1 Korinthe 13, maar ik ga er nou verder niet op in. Geef het maar als een voetnootje. En dan staat er, en de verdraagzaamheid. De verdraagzaamheid heeft al iets van een lange termijn in zich, hè. Al was het maar vanwege ver. Draagzaamheid. En dan verdraagzaamheid der hoop. En hoop, dat is immers toekomstverwachting. Want op grond van geloof en liefde, kortom, op grond van geloof in en dus gemeenschap met, dus liefde, de Heer Jezus Christus, op die grond hebben wij hoop en hebben wij onze verwachting gericht op de toekomst. Niet sukkelen wij voort vanuit een verleden en vanuit een achtergrond, maar integendeel zijn wij op weg naar die toekomst die God ons beloofd heeft. En daar gaat de brief dus over. En niet alleen gaat het dan over, nou ja, ooit een keer op een bepaald tijdstip zal de opname van de gemeente plaatsvinden en dan is het afgelopen of dan begint het pas, net hoe je dat hebben wil. Dat is het niet. Waar het over gaat is dat wij hier onderweg zijn naar die toekomst. En bovendien dat ons leven hier, dat is in evangelische kring van oudsher niet al te populair wat ik nu ga zeggen. Maar niettemin dat ons leven als christenen hier wel degelijk bepalend is voor de toekomst die wij na de opname van de gemeente bij de Heer en dus in de hemel zullen hebben. Ik kom nogal dikwijls tegen, vooral in liederen. Prediking hoor je nooit over het over de hemel tegenwoordig meer. Ik niet tenminste. Maar in liederen nog wel. Maar in liederen kom ik altijd die gedachte tegen van in de hemel straks zijn we allemaal gelijk. Dan denk ik, dan wordt het socialistische ideaal toch nog gerealiseerd. Nog een beetje vreemd. Maar het is niet zo. Wij zijn daar niet allemaal gelijk, God zij dank niet, zeg. Wat zou ik me vervelen als u net zo was als ik. Toch of niet? Ja, en u waarschijnlijk ook, hè. Nee, we zijn daar niet gelijk. We zijn hier verschillend, we zijn het daar ook. Natuurlijk. Dat is ook 1 Korinthe trouwens. Niet hoofdstuk 13, maar wel hoofdstuk 12. En eventueel hoofdstuk 14. Toch? Want wij zijn één lichaam en het lichaam heeft vele verschillende leden met een verschillende functie. En ik voeg er meteen maar ook nog iets anders belangrijks aan toe. Dat is namelijk dit, dat het doel van de gemeente, van de roeping van de gemeente, uiteraard niet gelegen is in onze tijd hier in het vlees, hier op aarde. Ik zeg dat met nadruk, omdat zoveel geneigd zijn om de gemeente als zodanig te beoordelen naar de omstandigheden waarin de gemeente in onze dagen zich bevindt. En dat zou men niet doen, uiteraard. Hè? God is nog met ons bezig, heet zoiets. Wij zijn onderweg. Wij worden nog opgevoed. Wij zouden nog toenemen in kennis, in geloven, hoe het allemaal maar heten mag. Wij zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid. En zo verder. En wat de hele gemeente betreft, zou dat pas voltooid zijn en zal dus een definitieve bestemming en doel dus bereikt worden na, en met ingang van, de opname van de gemeente. En als je de gemeente wilt beoordelen, als je dat nou zo nodig zou willen doen, zou je dat moeten doen dan pas. En eerder niet. Want het is nog niet klaar, toch? Nou goed. Maar hoe dat ook zij, wat de apostel uiteenzet is niet alleen maar wat hij dan in hoofdstuk 4 onder andere zegt. Van we zullen eenmaal opgenomen worden, de Heer tegemoet in de luchtpunt, einde van het verhaal. Het is andersom. Het is niet einde van het verhaal, het is eigenlijk het begin van het verhaal. Maar voordat dat begin er is, worden we daartoe voorbereid. Als u begrijpt wat ik bedoel nu, hè? En daarom is ook deze brief, die dan wel eens wat spreekt over de toekomst, van groot belang voor ons tegenwoordige leven. Als u mij zou vragen naar de plaats van de brief, de functie van de brief, hier tussen al die andere nieuwtestamentische brieven, dan vertel ik u het verhaal wat ik u bij elke brief altijd vertel, dus dat wordt u langzamerhand geacht te kennen. Ken u toch, hè? Romeinenbrief houdt zich bezig met, Romeinen, Korinthe, Galaten eigenlijk, de hele groep houdt zich bezig in de eerste plaats met de zondaar die door genade zalig wordt. Met hoe het zo gekomen is, met het verleden. Moet ik het opschrijven? Dan ga ik weer een krijtje zoeken. Nou goed. Ja. Hè? Ik schrijf het zo vaak op de hand. Ja, zeg maar achtig. Dank je, Eef. Ik weet niet hoe krijg je. Denk dat we weer nieuwe hebben van seizoen. Dan krijgen we, wat de brieven betreft, het Nieuwe Testament. En dan begrijpt u meteen ook waarom ze in die volgorde in de Bijbel staan. Want in die volgorde zijn ze niet geschreven. Maar ze zijn gegroepeerd. Op een heel logische manier. Begint met Romeinen. En dan Korinthe. Ik schrijf het met opzet zo op. Dat zijn er dan twee natuurlijk, maar vooruit. Romeinen, Korinthe en Galaten. Waarbij de Romeinenbrief de belangrijkste is en waarbij Korinthe en Galaten beschouwd kunnen worden als een soort commentaar op een bepaald deel van de Romeinenbrief. En dan moet ik u zeggen dat Romeinen in een bijzondere uiteenzetting is met betrekking tot het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Uitdrukking uit hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Tussenzinnen eruit, dan hou je dat over, hè. De evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Het houdt zich bezig met wie wij waren. Als heidenen, of Grieken, of als Joden. We deugden nergens voor. Eerste hoofdstukken van Romeinenbrief, weet je wel. De mens deugt nergens voor, er is gewoon geen goed in hem. Er is niemand die goed doet. Romeinen 3, om maar eens wat te noemen. En zijn de Joden dan beter? Nee, die zijn niet beter, want de besnijdenis deugt ook al nergens voor. Al dat soort dingen staan erin, hè? Dus de Romeinenbrief houdt zich bezig met het verleden. Ja, ik kan het wel invullen, maar nou, vooruit, laat ik het maar doen dan. Houdt zich bezig met het verleden. Zijn er nog andere termen die ik zou kunnen invullen? Maar het heeft allemaal niet zoveel zin, hoor. We moeten het niet al te kort willen vertellen. Maar goed, ik doe het nou even een keer. Korinthe geeft commentaar op de Romeinen, geeft aanvulling als het ware op een deel van de Romeinenbrief. En houdt zich bezig met het feit dat wij verlost zijn van het vlees en niet naar vleeselijke maatstaven zouden leven, naar eerste beginselen der wereld of naar de wijsheid deze wereld. En dat we dus niet zouden roemen in het vlees, maar in de geest of in Christus. Ik hoop dat u die termen herkent. Als u die brieven kent, herkent u de termen nu ook. Huh? Ik heb niet anders geweten onder u, 1 Korinthe 2, dan Jezus Christus en die gekruist. Weet je wel, wij zijn dus dood naar het vlees voor God, dus het vlees heeft voor God geen waarde. Dat is het laatste woord niet mee gezegd, maar het is wel degelijk heel elementair. Wij horen niet bij de wereld, enzovoort. Daarna krijg je de Galatenbrief, die vertelt precies hetzelfde verhaal, maar nou niet met betrekking tot het vlees. Maar, of de oude schepping, want dat kun je natuurlijk ook invullen. Maar met betrekking tot de wet.
We zijn verlost van de wet. We zijn gestorven. Het kruis, weet u wel. Het oude is weggedaan. We hebben vergeving van zonde. Maar we zijn dus dood voor de wereld. Korinthe, we zijn dood voor de wet. Galaten. Maar beide waarheden van Korinthe en Galaten staan natuurlijk ook gewoon in de Romeinenbrief. Met name hoofdstuk 6 en 7. En stukje 8. Onder andere dan, hè, want ik ben nou een beetje erg kort aan het samenvatten, maar ja, zo doen we dat nog een keer. Nou goed, na Romeinen, Korinthe en Galaten krijgen we Efeze, Filippenzen en
Colossense. Dat schrijven ze weer met een S, maar vooruit, man. Daar gaat het niet zozeer om het verleden, want het verleden gaat, dat is net zo goed van toepassing, dus de handelsreis op Korinthe en Galaten. Maar het gaat hier in Efeze en de groep van Efeze om het heden van de gelovigen. Vandaar dat je ook hier eigenlijk pas voor het eerst vindt dat gezegd wordt dat wij die geloven niet alleen met Christus gestorven en begraven en opgewekt zijn. En er staat ook niet bij dan meer van, dus zijn we van het oude af. Want dat was Romeinen en Korinthe gelaten. Maar Efeze begint inderdaad met, we zijn met Christus gestorven, begraven, opgewekt. Ja, sterker nog, wij zijn niet alleen met hem opgewekt, wij zijn met hem gezet. Dat is dus onze positie, nu en sindsdien, gezet in de hemel. Het gaat dus over het heden van de gelovigen. En daarna komt hetzelfde verhaal vervolgens weer. Namelijk, Filippenzen geeft commentaar als het ware op die Efezebrief en zegt, nou ja, wij zijn nog wel in het vlees, maar vleeselijke dingen zouden bij ons geen rol spelen. Filippenzen is dus ook die brief die zegt, alles wat ik naar het vlees in kon roemen, heb ik om Christus wil schade geacht, ook in ons dagelijks leven. Natuurlijk, we zijn in de wereld, maar dat vlees heeft voor God geen betekenis. En hij heeft het dan niet meer over leven in zonde of zo, maar gewoon over dat we niet naar vleeselijke beginselen zouden leven in de praktijk van ons hedendaagse leven. En sterker nog, in het vlees zouden we zelfs verdrukking hebben. Dienstbaar zijn. Leidzaam zijn. Weet u nog? Nou goed. En dan wat Colossense betreft, zet ik er ook hetzelfde woord weer achter. Want de Colossense brief doet net wat de gelaten brief doet. Nou, ze zeggen, nee, wij leven niet onder de wet. En ook zouden wij door de wet niet toenemen of zo, of groeien of iets dergelijks. Wij zouden niet, of alsof wij in de wereld leefden, met wetten en inzettingen worden belast. Dat was Colossense 2. Want we hebben een hemelse positie, Colossense 3. En daaruit zouden wij leven. Dus niet wet, maar vrucht van de geest enzovoorts. Dus de opbouw dus, hè. De groep van Romeinen gaat meer over hoe het zo gekomen is, wat vandaan komt, wat de achtergrond is, wie wij waren enzovoorts. De groep van Efeze gaat meer in het bijzonder over wie wij nu zijn. Namelijk kinderen Gods en gezet in de hemel en geroepen tot zoonschap en onderweg naar heerlijkheid. Dingen die je in Romeinen nog net leest in het slot van de Romeinenbrieven. Ik bedoel eigenlijk Romeinen 8, want in zekere zin is dat het slot van de Romeinenbrief. En anders in het echte slot van de Romeinenbrief. Want daar wordt aangekondigd die verborgenheid welke bedekt was. En dat heeft alles van doen inderdaad met Efeze, Filippenzen, Colossense. Nou, en dan begrijpt u hoe het verhaal verder gaat. U weet wel, maak het verhaal zelf af. Plaatjes. Thessalonisch, hoe snijden we met een C, geloof ik? Een C. Is elke keer anders.
Een S.
Dan weer een S, ja. Thessalonicense gaat dus logischerwijze over de toekomst waarheen wij onderweg zijn. En dus vinden we daar logischerwijze de opname van de gemeente vermeld. In beide brieven inderdaad, ja. Daar gaat het over. En die toekomst die is van belang omdat die bepalend is voor ons leven van vandaag. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. Thema uit het Johannesevangelie al, hè. We weten niet alleen waar wij vandaan komen, wij weten ook waarheen wij onderweg zijn. Zekerheid, dat is bepalend. En die is het tot zijn tijdgenoten, jullie weten dat niet. Je weet niet eens waar je vandaan komt, laat staan waarheen je onderweg bent. En dus komt er niks van terecht.
Zekerheid.
Ja. En quo vadis, broeder. Waar gaat gij heen? Zeg, Petrus, waar gaat gij heen? Staat het lied of niet? Nou goed. Maar Thessalonicense gaat dan over de toekomst. Als u nou even naar andere brieven vraagt, dan zou ik moeten zeggen, hebben we nog de Hebreeënbrief, maar zonder enige aarzeling zet ik op het bord hiernaast, naast Efeze, gewoon Hebreeën, met 4 E's geloof ik, oude spelling. Hele oude spelling is dat, maar goed. Die verandert steeds, dus vooruit maar weer. Maar de Hebreeënbrief, want de Hebreeënbrief heeft in wezen dezelfde inhoud als de Efezebrief en de aanverwante brieven, alleen daar wordt de tegenwoordige waarheid, de waarheid van het heden van de gemeente, uiteengezet op basis van de oud-testamentische symboliek. Dat gebeurt in Efeze niet. Efeze doet het trouwens ook op basis van oud-testamentische uitspraken. Alle nieuw-testamentische leer is altijd op basis van oud-testamentische uitspraken. Ik ben er nog nooit een uitzondering op tegengekomen. Maar de Hebreeënbrief doet het op basis van de symboliek van het Oude Testament. En daar heeft de brief dan ook deze vreemde titel min of meer aan te danken. Maar het gaat over precies hetzelfde. Over degene die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden en dat soort dingen meer. Maar goed, en dan houden we natuurlijk over, na Thessalonicenzen houden we over Timotheus, Titus, Filemon en Hebreeën. En u begrijpt, dat zijn brieven die ook van andere aard zijn, omdat ze geschreven zijn niet aan een gemeente of de gelovigen als zodanig, maar aan, in bijzonder aan individuele gelovigen, gelovige namen die ook een bijzondere verantwoordelijkheid droegen. Die van opziener heette dat dan, hè? Timotheus, Titus en Filemon is trouwens nog weer van andere aard, want Filemon is eigenlijk één grote symbolische brief. Een brief met een volstrekt symbolische betekenis. Nou goed, en historisch ook, maar daar hebben wij toch niks aan. Maar een symbolische betekenis, omdat het ook omdat die uitbeelding geeft van de positie van de gemeente, waar die vandaan komt enzovoorts. Maar goed, die zijn dus enigszins van andere aard. Maar wat gaat om gemeentelijke brieven in het algemeen, hebben we, althans die van Paulus, hebben we deze tamelijk logische reeks. En als ik daarna terugkeer weer snel naar de Thessalonicense brief als zodanig en naar mijn inleiding daartoe, dan zeg ik in het algemeen en oppervlakkig, nou ja, de brief spreekt over de toekomst, namelijk de opname van de gemeente. Maar als ik de brief zelf lees en zoek naar een schriftplaats waar dan de strekking van de brief is samengevat, kom ik niet terecht bij dat wij tezamen met hen zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht op de wolken, maar kom ik terecht in hoofdstuk 4, vers 3. En daar staat wat anders. Want daar staat, want dit is de wil van God, dubbele punt, die had ik daar graag gehad, hebben willen hebben, die dubbele punt. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Want daar gaat het over. Heiligmaking. En niet meteen vragen, wat is dat precies? Want we hebben het daar toch nog wel over. Maar je zou moeten vragen, waarom dan? En dan is het antwoord, omdat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Want onze heiligmaking, wat het ook wezen mogen, heeft tot doel om ons voor te bereiden op, om ons klaar te maken voor onze toekomst in heerlijkheid bij de Heer. Want, en ik verzuim dat altijd te zeggen, want ik denk er nooit aan dat dat nodig is, maar ik zeg het nu toch, want onze toekomstige positie is niet maar een vergaarbak voor allen die nou eenmaal gelovigen waren. Zo van, als je gelovig was, dan ga je in de toekomst naar de hemel, einde van het verhaal. En als je geen gelovige was, ga je in de afvalbak, punt, einde van het verhaal. Net zo min. Waar het over gaat is dat God zich, zoals Jacobus het zegt in Handelingen 15, dat God zich in onze dagen een gemeente uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. En niet alleen staat het natuurlijk in Handelingen 15, maar vele andere plaatsen. Titus is ook altijd een heel aardige, opdat hij zich een eigen volk zou heiligen en dat soort dingen meer. Maar God verzamelt zich een volk van eerstelingen, opdat die eerstelingen, volgens de betekenis van het Bijbelse woord eerstelingen, daadwerkelijk zouden deel hebben aan heerlijkheid, aan eerstgeboorterecht namelijk, aan het koningschap en priesterschap van Christus als zijn ecclesia, als zijn gemeente. Na de opname is niet alles afgelopen. Na de opname begint het praktisch functioneren van de gemeente eigenlijk pas. En voor zover er nu in de gemeente iets praktisch functioneert, heeft het in de eerste plaats nog steeds tot doel de opbouw, de verzameling als zodanig, maar ook de opbouw van de gemeente voor dat doel in de toekomst. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want wij als gemeente, wij worden beschouwd te zijn de ecclesia, in de Griekse betekenis van de term. Men vertaalt het met gemeente overigens. Maar wij worden geacht te zijn de ecclesia, namelijk de wetgevende vergadering van de koning. Dat is de Griekse betekenis van de term. En de Bijbelse is niet anders. Dat wil zeggen dat we een soort regeringslichaam zijn wat betrokken is in de heerschappij over het koninkrijk van Christus zelf. Wij zijn direct verbonden met de vorst. Wij zijn zijn hofhouding, dan wel zijn regering, dan wel zijn volksvertegenwoordiging of wat voor termen er daar maar voor mogen zijn. Maar daarvoor zijn we, daartoe zijn wij geroepen. En als we dat begrijpen, heeft het meteen ook tot gevolg dat wij beseffen dat het werk dat God aan de wereld en aan de volkeren als zodanig zou doen, dat hij dat pas doet na de opname van de gemeente, logischerwijze. Hij stelt eerst zijn regering en zijn ambtenarenkorps, net zo je het hebben wil. Dat stelt hij eerst samen en daarna pas gaat hij aan het werk. En dat is wat God dus in onze dagen doet, zijn gemeente verzamelen. En daarmee heb ik denk ik ook voldoende nadruk gelegd op de idee dat wij in ons leven, u en mij, dat wij in ons particuliere geestelijk leven, als leven als christen, inderdaad voorbereid worden op die toekomst. En dus opgevoed worden, zo heet het ook. Nou ja, er staan soms wat erg sterke woorden in de Statenvertaling, zoals kastijding en geesteling en dat soort dingen meer. Maar niettemin hebben ze diezelfde betekenis. Oefening staat er trouwens ook. Hè? Wij zouden trainen, we zouden oefenen, we zouden leren trouw te zijn aan de Heer. We zouden ook leren waar het in het werk des Heeren werkelijk om gaat. Wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. We zouden beslissingen moeten leren nemen, moeten leren verantwoordelijkheden te dragen en dat soort dingen meer. Daartoe zijn wij ook inderdaad nog hier. Nou, dat hele proces van opvoeding, dat wordt bij gelegenheid ook genoemd heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Daarna zouden we het beginsel natuurlijk ook met gemak, maar dat zal ik later waarschijnlijk toch nog wel een keer doen. Men zal het met gemak vergelijken met de toepassing van de begrip heiligmaking in het Oude Testament. En daar blijkt dat heiligmaking gewoon wil zeggen wijden aan de dienst van de Heer. Zondert mij af, Aaron en zijn zonen. Heiligt hen, ze worden geheiligd, voor de dienst aan de Heer. En daartoe worden ze gereinigd, maar daartoe worden ze ook opgeleid. Uiteraard. Hè? En uiteindelijk definitief aangesteld, was de bedoeling. En dat is precies wat met de gemeente gebeurt, de gemeente als eerstelingen. Tot slot, Aaron en de zonen van Aaron werden ook beschouwd als eerstelingen, officieel, in Israël. Eerstgeborenen binnen het volk, eerstgeboorterecht binnen het volk kregen ze op een of andere wijze. En dat krijgt de gemeente in onze dagen ook. En dat heet inderdaad heiligmaking. Alles wat daarmee samenhangt, wordt samengevat als heiligmaking. Maar daarna zeg ik, natuurlijk zijn er dan ook andere termen voor, maar daar hebben we het vanzelf nog wel over.
Samen tegen samen zijn geworden, maar die bedden.
Ja goed, dat soort dingen zouden we leren, ja, gehoorzaam te zijn aan hem enzovoort. Zo. Ja, en dat heeft niet met uiterlijke dingen van doen, dat heeft altijd van doen met ons hart, ons denken, ons eigen denken, onze overwegingen enzovoort. Trouwens, wat elders genoemd wordt dat wij gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Gods Zoon, dat is precies hetzelfde, dat is ook heiligmaking. Of dat wij tevoren verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden. Efeze 1, meteen al, hè? Vers 5 of 6 of zo. Dat is ook precies hetzelfde, uiteraard. Geroepen tot zoonschap of geroepen tot heerlijkheid. En dan heb je ineens nog veel meer schriftplaatsen waarin deze dingen expliciet aan de orde komen. Maar daar gaat het om. Heiligmaking. Waartoe? Met welk doel? Wat is het doel ervan? Dat we hier op aarde goede christenen zouden zijn enzovoorts. Nee, wij zijn hier op aarde goede christenen als we dit werk van heiligmaking toelaten in onze levens. Maar het doel ervan ligt absoluut niet hier en men zou het eindresultaat daarvan hier ook niet zoeken. Ik geloof dat ik het zaterdag gezegd heb, ik kwam in Amerika een auto tegen. U weet, in Amerika hebben ze alleen nummerplaten achter op de auto, hè? Niet voorop. Maar de auto's zijn wel geschikt om er voorop ook een plaat op te monteren, maar dat hoeft niet. Dus wat doen die gekke Amerikanen? Die schroeven een of ander soort bordje voor op de auto. Kijk, in Nederland plakken ze stickers achterop van I like zo, hè. En daar schroeven ze bordjes voor op de auto waarop staat wat ze leuk vinden, wat ze aardig vinden of wat ze je toewensen, enzovoort. Maar kwam er, ja, en heel vaak staat er de naam van Jezus ook bij op, hoor dan. Echt wel, zeker wel. Maar ik kwam er één tegen waarop stond, in het Engels weet ik het precies niet meer, maar in het Nederlands dan, daar stond op, heb geduld met mij, want God is nog niet met me klaar. En dat vond ik toch een heel aardig. Want zo is het natuurlijk ook. Hè? Ja, vind ik altijd prachtig. Denk ik altijd, wie zou dat nou bedacht hebben? En daarna bedacht hebben dat je dat op een bordje op je auto kunt zetten. Maar goed, ik vond het een hele goeie. Want zo is het natuurlijk ook. God is nog niet met ons klaar en wij zouden dus geduld hebben met onszelf. Zeg ik er maar bij. Maar natuurlijk vooral ook met anderen. En u vooral met mij, logisch gezegd. Goed. Nou. Maar niettemin, dit is de wil van God. Uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, 4 vers 3 is dat nog, dat een ieder van u weet is en vatten bezit in heiligmaking en eer. Verwacht niet dat die heiligmaking nou van alle kanten hier belicht wordt, want dat is niet zo. Dat gebeurt in andere brieven veel uitgebreider eigenlijk. Maar het wordt hier samenvattend genoemd. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Waarom dan? Wel, omdat wij inderdaad straks voor de Heer zullen staan. En, met de vaste uitdrukking, omdat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Want het gaat er niet alleen maar om. Ik ben blij dat ik dat nou meteen de eerste avond even kan zeggen. Het gaat er niet alleen maar om dat wij zullen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet. Het gaat erom dat wij bij die gelegenheid, want het is gewoon hetzelfde, geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus en heerlijkheid zouden ontvangen. Op basis echt van die heiligmaking. Zo is het nou eenmaal. Op basis van wie wij in Christus in de praktijk geworden zijn. En dat is echt niet voor iedereen gelijk. Het gaat dus inderdaad om kronen of loon, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En juist vanwege dat dat zal gebeuren in de toekomst, zouden wij daar nu in ons dagelijks leven mee rekening houden. Beter gezegd, het zou ons leven vanzelfsprekend richting geven en het zou ons vanzelfsprekend helpen bij het nemen van beslissingen en bij het dragen van verantwoordelijkheden. Waarom doen we het allemaal? Waarom? Wel omdat we van de Heer loon zullen ontvangen. Dat zal. En dat zouden wij leren. Dat bouwt dan tegelijkertijd weer ons vertrouwen op hem. Want er ontstaat vanzelf een wisselwerking natuurlijk. Hè? Ons geloof en onze hoop wordt daardoor mede geactiveerd natuurlijk. Hè? Dat is ook de bedoeling. Maar dat is wat heiligmaking heet. Ik wil niet zeggen dat men allerlei vrome levenspraktijken erop na zou houden die iedereen zou kunnen zien. Ik wil gewoon zeggen dat we ons in heel ons denken ons bewust zijn waarheen wij onderweg zijn. En dat de Heer ons wil opvoeden voor de bestemming die hij voor ons heeft weggelegd. Daar gaat het over. En dat is dus wat in deze brief aan de orde komt. En dat is dus eigenlijk het onderwerp. Hè? Maar niettemin gaat over de toekomst. De hoop. Hoop op onze Heer Jezus Christus. En nu ik die hoop al genoemd heb uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 2... kan ik natuurlijk meteen ook wel even verwijzen naar vers 10... Waar staat dat wij zijn zoon uit de hemelen zouden verwachten. De zoon namelijk die hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus. Die ons verlost van de toekomende toorn. Nou ja, die ons bewaart voor de grote verdrukking. Betekent dat, men gaat er straks wel dieper op in als ik er vanavond tenminste aan toekom. Maar dat is wat het is. Dat is de hele strekking van de brief. We zijn niet onderweg naar het oordeel dat over de wereld zou komen. Wij zijn zelf niet, maar dat is hoofdstuk 4, onderweg naar het duizendjarig rijk dat op aarde zal worden opgericht. Hoeveel wij daar ook mee te maken hebben overigens. Maar dat is niet echt onze directe toekomstverwachting. Onze toekomstverwachting is een hemelse. En voordat de Heer zijn werk op aarde zal doen, zouden wij bij de Heer in de hemel zijn. En vervolgens, wij zullen dan ook met de heer betrokken zijn in dat werk dat hij op aarde zou doen. Dat is waar.
Van de toekomende dood, meestal niet helemaal juist, hoor. Staat dat eigenlijk niet?
Die ons verlost van. Dat woordje van, daar staat inderdaad niet van apo, maar er staat ek, uit. Maar ik ben persoonlijk toch redelijk gelukkig met dat het vertaald is met van eigenlijk. Want het woordje uit zouden wij waarschijnlijk ook niet begrijpen. En daar, het probleem is dat natuurlijk sinds jaar en dag discussie bestaat over de vraag of wij voor de grote verdrukking worden opgenomen of na de grote verdrukking. Dat is het alternatief wat voor de hand ligt. En daarna heb je nog een theorie, die is wijdverbreid trouwens, dat we middenin de grote verdrukking zouden worden weggenomen. En dat is een leer die, waar ik nooit serieus op inga, omdat die lering zegt dat de grote verdrukking 7 jaar duurt en dat na 3,5 jaar en met nog 3,5 jaar te gaan de gemeente zou worden opgenomen. En dan, daar kan ik niet serieus op ingaan, om de eenvoudige reden dat de grote verdrukking hoe dan ook niet 7 jaar duurt. Op geen enkele wijze. Er is wel sprake van 7 jaar. Er is ook sprake van 2 maal 3,5. Het wordt onderverdeeld. Maar de grote verdrukking wordt genoemd in verband met die laatste 3,5 jaar. Dan pas. Dus niet praten over 7,5-jarige grote verdrukking. Of 7-jarige grote verdrukking. Ieder die dat doet, sluit wat mij betreft het hele gesprek meteen af. We houden het op. Als je dat denkt, dan moet je gewoon terug. Eerst maar eens gewoon naar de zondagschool, denk ik altijd. Men is serieus, want dat heeft geen enkele zin om over die profetieën dit soort discussies te voeren. Dan moet je gewoon terug helemaal naar de basis. Kwestie van de 70 weken en de 70ste week enzovoorts.
Dus 3,5 jaar is ook alleen maar een kort.
Ja, broeder, want die 3,5 jaar is wel de grote verdrukking. Maar daarna volgen, volgens mijn berekening, maar u weet dat ik er wel eens naast zit, volgen daarna nog 33 jaar. In ieder geval een periode van veel langer dan 3,5 jaar van grote verdrukking nog over de volkeren. Die 3,5 jaar is namelijk alleen de grote verdrukking over Jeruzalem. Dat wil zeggen de Joodse staat met Jeruzalem. Zoals trouwens duidelijk ook in de oorspronkelijke schriftplaats in Daniël 9 vermeld wordt. En in Matthäus 24 trouwens ook. Grote verdrukking zelf duurt veel langer. Duurt dus mij vraagt 1 generatie. Nou, dat is ook Matthäus 24 waar dat staat. Maar dat is nou het onderwerp niet. Maar ik kan u waarschijnlijk wel beloven dat we het daar wel over hebben naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Dan komt het echt aan de orde. Maar even om terug te komen op dat ene vers, vers 10. Daar staat inderdaad die ons verlost uit de toekomende toorn. Maar het probleem is dat als men uitleest, dan denkt men dat het weer betekent, dan is het er al. Want uit, dat weet iedereen met een klein woordenboekje of met een appendix uit de Bullinger Companion Bible, weet dat precies te vertellen. Uit betekent uit het midden van. En daarna zeg ik, ja, dat kan nou wel in al die boekjes staan, maar die boekjes zijn wat te kort. Maar dat is gewoon niet zo. Dat is soms zo. Uit, in het Grieks, maar ook in het Nederlands, betekent heel dikwijls gewoon op grond van. Gewoon vanwege. In de zin van uit het een komt het andere voort. En dat betekent nooit uit het midden van iets. Dat betekent alleen als het woord gebruikt wordt in een fysieke toepassing. Hè? Iets, verdronken kalf uit de put halen, dat is uit de put, ja. En een vlieg uit de soep halen is uit het midden van de soep. Dat hoef je niet te doen, het beest is toch al verdronken. Maar gaat het nou niet om? Maar je begrijpt waar het over gaat, hè? Maar op een heel ander, niet op een stoffelijke niveau, maar een ander niveau betekent uit. Heel dikwijls, ook gewoon in het Nederlands, vanwege. Op grond van, enzovoorts. In de zin van, het vloeit voort uit. Maar vanwege betekent dat ook. Het vloeit voort uit. Ik kan u daar zelfs, heb ik ooit nog eens een keer een lijstje gemaakt van schriftplaatsen, waarin ek, uit het Grieks, en dus uit, absoluut niet betekent vanuit het inwendige. Die heb ik hier bij de hand. Want waar het over gaat is dat uit de toekomende toorn, dat is wel wat er, als je het woord voor woord letterlijk vertaalt, zou staan. Maar ik ben van mening dat het dan een onduidelijke vertaling is, want het betekent niet Het zal trouwens in strijd zijn met andere schriftplaatsen, maar dat betekent niet dat dan dus eerst die grote verdrukking al is en dat men daar te midden vanuit weggerukt wordt. Dat is niet zo. En dezelfde argumentatie geldt trouwens voor openbaring 2. Waar staat, ik zal u wegnemen uit de uren, der verzoeking. Dan zegt men ook, zie je wel, dan is de verzoeking er dus al. En dan pas wordt de gemeente opgenomen. En zo verder. Dus niet waar, dat betekent het woord niet noodzakelijk. Het is ook niet zo. Hetzelfde probleem zijn wij trouwens hier eerder tegengekomen in Filippenzen. Waar staat in Filippenzen 3? Als ik hem vinden kan tenminste. Ja, Filippenzen 3 vers 20 staat ook uit. Daar staat in Filippenzen 3 vers 20... ons burgerschap, weet u wel, onze wandel, is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En als je niet oplet, ik heb ook lange tijd niet opgelet, dan lees je daar dus dat wij de zaligmaker verwachten uit de hemel. En dat is ook zo, wij verwachten de zaligmaker uit de hemel. Maar als je het verband van de schriftplaats goed leest, de context mee, dan begrijp je dat dat niet de strekking ervan is. Er staat, onze wandel is in de hemel, op grond waarvan? En daar, zie, onze wandel is in de hemel en daaruit, uit die gedachte, niet uit de hemel, maar uit het feit dat onze wandel in de hemel is, daaruit volgt dat wij de zaligmaker verwachten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het nooit nagekeken, geloof ik, maar ik kan me voorstellen dat er inderdaad vertalingen zijn die het nou precies zo vertalen als ik het nu zeg. Die dan niet vertalen met waaruit, omdat toch niemand dat meer begrijpt. Hè? Maar op grond waarvan? Of gewoon, en daarom, hè? Onze wandel is in de hemel, en daarom verwachten wij logischerwijze de zaligmaker die ook onze aardse lichamen zal veranderen in een hemels lichaam. Want dat is de strekking van het vers wat nou volgt. Zie? Uit is dus lang niet altijd uit het midden van. Dat is alleen zo bij fysieke en plastische toepassingen van de term. Maar dat is wel de meest lage die er is. En hetzelfde geldt dus voor 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Die ons verlost van, en dan heb je het probleem sowieso niet, die ons verlost van de toekomende toorn. De argumentatie vervolgens is daar ook dezelfde. De gedachte is namelijk dat weliswaar bepaalde toorn, en het is inderdaad de grote verdrukking, dat kan moeilijk anders, dat bepaalde toorn Gods in de toekomst, vandaar toekomende toorn, in de toekomst over de wereld komen zal. Maar aangezien die toorn zeker niet bestemd is voor de gemeente, ook niet voor gelovigen in het algemeen, maar zeker niet voor de gemeente, voor de gemeente die immers op aarde niet thuis hoort, en dat is het belangrijkste, de gemeente die op aarde helemaal niet thuis hoort, wordt de gemeente van de aarde ook weggenomen voordat God zich alsnog met de gang van zaken op aarde zal bemoeien. Kijk, los van de schriftplaatsen die er specifiek over spreken, die het gewoon expliciet zeggen, is er natuurlijk een gewone logische argumentatie vanuit de schrift. Romeinen 1 reeds. Romeinen 1 zegt, God heeft de mensheid de wereld losgelaten. Laten schieten, betekent het eigenlijk. Losgelaten. Je rukte zich los en gaat zich, oké, dan laat ik je los. Boom. En dat betekent dat hij de wereld niet zegent, maar dat betekent ook dat hij de wereld niet onder het oordeel brengt of zo. En als u teksten kent, ik zeg het maar zo snel mogelijk nu, als u teksten kent waarin u leest dat de wereld dan toch van Gods wegen geoordeeld wordt nu, zeg ik ja, dat oordeel van nu, dat is dat God de wereld heeft losgelaten. Dat is het tegenwoordige, niet het toekomende, dat is het tegenwoordige oordeel, gast. Ik noem het gemakshalve wel eens een passief oordeel. God heeft de wereld losgelaten. Of met de termen uit het Johannesevangelie, waar dat trouwens ook uitgebreid staat. Daar staat, God heeft het licht dat hij in de wereld gebracht had. 4000 jaar lang, ongeveer. God heeft het licht uit de wereld teruggenomen, want de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zie, ik heb eens lezen uit Johannes 3... Bijna niemand kent die teksten, helaas. Johannes 3 vers 16 kent iedereen, maar... Maar Johannes 3 vers Hè? 19, broeder. Ja, nou, ik dacht eigenlijk het eerst aan een later vers. Even kijken. Het laatste vers uit het hoofdstuk. Maar in 19 begint dat verhaal. Eigenlijk al in vers 18, hè. Waar staat vers 18 van Johannes 3? Wie in hem gelooft, wordt tegenwoordige tijd. Wordt niet veroordeeld. Er staat niet, zal niet worden veroordeeld. Wie in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Dat zijn altijd de gevaarlijkste instinkers, hè? Dat is wel zo, maar er staat hier niet. Er staat, wie in hem gelooft, wordt nu niet veroordeeld. En andersom, maar wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. Er staat niet, zal veroordeeld worden in de dag des toorns, Judgment Day, jongste dag of zo. Nee, wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. En wie gelooft, is of wordt nu nog steeds niet veroordeeld. Enzovoort.
Die zijn dood in zonde en misdaad.
Dat is hetzelfde, broeder. Maar dat zijn begrippen die natuurlijk ook altijd uitgelegd moeten worden. Ze zijn dood in misdaad en zonde. Betekent net zo goed dat ze van God zijn afgesneden en God er zich niet mee bezighoudt. En dat is een oordeel. Natuurlijk, maar niet het eindoordeel. Want de volgende vraag naar aanleiding van vers 18 zou mijns inziens moeten zijn. Wat is in vredesnaam dit oordeel? Wat gaat niet over de toekomst? Dat oordeel weten wij van. Maar nu staat hier, wie gelooft wordt niet veroordeeld, nu niet. En wie het niet gelooft is reeds veroordeeld. Dan vraag ik toch af, over welk oordeel gaat dat dan? Want het gaat niet over het oordeel op de jongste dag of zo. Of de opname van de gemeente, of wat het maar zijn mogen. En dan staat het er gewoon achter. En dit is het oordeel. Over dit oordeel heeft hij het dus, hè, Johannes hier, want die schrijft het. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Wat is dus het oordeel? Dat licht uit de wereld weg is. Of zoals het in 1 Korinthe 1 staat, dat God de wijsheid licht. Dat is toch licht, wijsheid, verlichting. Dat God de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt heeft. Dat is precies hetzelfde.
Het overdag stipt op de eerste stier.
Dat is de illustratie ervan. Ja. Toen de eerste stier werd het duister. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin men de opgewekte niet kent of niet wil kennen en dus logischerwijze in duisternis leeft. En toen zongen de zingende zusjes dus. Want dat associeer ik altijd, hè. Ik wandel in het licht met Jezus. Was hun eerste plaatopname, voor zover ik weet.
Het duisterdal achter
mij. Ja, het duisterdal ligt achter mij. Het dal der duisternis, het dal des doods, het dal van schaduw, van diepe duisternis, dat ligt achter mij. Dat wil zeggen, ik heb met Christus leven ontvangen. Prachtige beeldspraak natuurlijk. Maar daarna lees ik vers 36 van Johannes 3. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En het leven is ook licht, die is in het licht. En daarna, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De toorn Gods niet zal op hem komen, de toorn Gods blijft op hem. De gedachte is dat sinds de opstanding van Christus, en pas daarna zijn deze woorden geschreven overigens, maar dat sinds de dood en opstanding van Christus de wereld in duisternis is, in de zin van dat God die wereld heeft losgelaten, het licht daaruit heeft weggehaald enzovoorts, en dat dus alle ongelovigen, dus alle natuurlijke mensen, leven in duisternis en dus leven dood door de misdaden en de zonde, of nog anders, ze zijn dood omdat nou eenmaal één voor allen gestorven is. En dus zijn ze allen gestorven. En onder dat oordeel leeft men. God bemoeit zich niet met de wereld. Moeilijker is het niet. Het is het antwoord op de problematiek die mensen die het evangelie niet willen aannemen altijd naar voren brengen. Hè? Ja goed, maar als het dan een God is, waarom dan? Er is maar één antwoord op wat ook de vraag was. Er is maar één antwoord op. God bemoeit er zich niet mee. De mens wilde niet naar God luisteren, wilde ook niet geholpen worden, wilde niet de weg gewezen worden, en wat dan ook. Zeg God, nou, dan zoek je zelf maar uit. Een jaartje of tig, dag of twee. Maar zoiets, dat is de situatie. En de prediking van vandaag, begrijp me goed, dit is niet hogere geestelijke waarheid. Het is hoogst essentieel. De prediking vandaag is het brengen van licht, het aanbieden van licht aan degenen die in duisternis zijn. Niet aan degenen die het slecht hebben, of degenen die zoeken, aan degenen die in duisternis zijn. Die dood zijn, dat is een nog betere term. Maar goed, dat is dood dan in overdrachtelijke betekenis. Hè? Die van het leven en dus van het licht zijn afgesneden. Zie? En niet het licht komt in de wereld, maar andersom. Men kan het licht aan de wereld voorhouden, maar als men komt tot het licht, dan gaat men de wereld uit. Wordt men getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En uit de duisternis deze eeuw en uit de macht der duisternis deze eeuw. En hoe die uitdrukkingen allemaal maar luiden in de Bijbel. Dat is waar het over gaat. Maar dat is tegenwoordige oordeel Gods. Met de woorden uit Johannes 3 vers 18. Of het is de tegenwoordige toorn Gods, een synoniem, uit Johannes 3 vers 36. Maar daarnaast kennen we de uitdrukking van 1 Thessalonicense 1 vers 10... Namelijk de toekomende toorn. En de toekomende toorn is natuurlijk ook toorn Gods. Maar de toekomende toorn onderscheidt zich van wat ik dan gemakshalve noem de tegenwoordige toorn Gods. Doordat de tegenwoordige toorn Gods een passieve is, God bemoeit er zich niet mee. En dat is heel wat hoor. Dat de schepping los is van de schepper. Dus meteen als een vloek. En als dood aan te merken, logische wijze. Maar toekomende toorn wil zeggen dat God zich actief zal bezighouden met de wereld. En hij gaat verder waar hij gebleven was. En waar was hij gebleven? Wel, ze hadden de Heer Jezus gedood. En nog sterker, men had ook de opgewekte Jezus Christus afgewezen. En op grond daarvan brengt God een oordeel over heel de mensheid, over het Joodse volk eerst, logisch, hè? Eerst het Joodse volk, Israël, en daarna ook de overige volken. Dat over het Joodse volk duurt 3,5 jaar, eenvoudig omdat daarna de Joodse staat en Jeruzalem vernietigd zijn. Langer kan er dus ook niet een oordeel over komen, hè? Ja, zo is dat. Maar daarna nog een periode, ik denk van 33 jaar zo ongeveer, over de volkeren als zodanig. En dat ik zeg zo ongeveer is gewoon omdat het niet gaat om het jaartal of om het getal, maar het gaat er maar om dat er zo'n periode is en die duurt veel langer dan die 3,5 jaar eerst over het Joodse volk of over Jeruzalem. Maar God verlost ons van de toekomende toorn. Hij brengt in die toekomende toorn namelijk een actief oordeel over de wereld als zodanig, maar daar horen wij niet bij. Sterker nog, wij horen sowieso in de hemel thuis. En nog sterker, als hij zijn koninkrijk gaat openbaren, dat begint met de openbaring van zijn toorn, zou hij dat doen samen met zijn ecclesia. Met zijn vele tienduizenden heiligen. Samen met de gemeente namelijk. En voor dat doel gaan wij dus, en vandaar de formulering in 1 Thessalonicenzen 4, gaan wij dus de Heer tegemoet in de lucht. Sluit rechtstreeks aan bij Colossenzen 4. Het is één bladzijde terug. Colossenzen 4 vers 3. Want het zit echt heel mooi systematisch in elkaar hoor. Ook de volgorde van de brieven. Want daar staat in Colossenzen 3 vers 3, gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U weet wel, we zouden zoeken de dingen die boven zijn, vers 1 en 2. En dan vers 4, en wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is vanaf het eind van de 70ste week van Daniël, en dus na de 3,5-jarige verdrukking over de Joodse staat en Jeruzalem. Maar zelfs voor daarvoor en zelfs voor de 70ste week, als u mij vraagt van Daniël, zullen wij de Heer tegemoet gaan. Dus, je kan moeilijk met Christus geopenbaard worden vanuit de hemel als je niet eerst hem tegemoet gaat. Ja, in de lucht, maar lucht betekent ook hemel, hè? Dat weet u, hè? Blijkt uit, in ieder geval uit de Efezebrief, dus gewoon hemel.
Het zou een rare situatie zijn als je altijd bent, maar in de hemel zullen volgens hem zijn de Efezebrief ook allemaal je zeggen. En dat je dan maar onder de dood niet op aarde valt.
Ja, het is ook. Ja, ik probeer me altijd in te houden, maar ik heb het altijd een belachelijke zaak gevonden. Dat de gemeente door de grote verdrukking zou gaan. Men verdedigt het ook dikwijls, want ik heb er ook tientallen jaren geleden al nogal wat discussies over gehad. Met name daarbij wat we er straks noemden, daar heb ik ook discussies over gehad. En toen begonnen ze me uit te leggen, want met schriftplaatsen komt men daar dan niet uit blijkbaar. Begonnen ze me uit te leggen wat een zegen het zou zijn. Nee, ik weet nog precies wie het zei en wat voor kleren die aan had en in welk zaaltje van de bron het was. Het was waarschijnlijk ook rechtstreeks tot mij gericht, denk ik. Maar wat een zegen het was om door die grote verdrukking te mogen, omdat die zo'n louterende en heiligende werking zou hebben. En toen wist ik meteen heel zeker, dit is het eind van de discussie. Waarom?
Mijn heer knap.
Nee, ja, waarom? Omdat die zegen dan toch alleen maar terecht zou komen bij net toevallig die laatste generatie. Wat jammer dan voor al die broeders en zusters die voor die tijd zijn overleden, dat ze die zegen van de grote verdrukking niet mogen ondergaan. Als dat nou het argument is dat het zo noodzakelijk is en zo belangrijk, ja hoor eens, dan valt meteen de hele argumentatie in elkaar.
Ja,
toch?
En
ik hoor broeder Roosendaal spreken, haast. Dat zou heiligmaking des vleeses zijn, inderdaad, ja. En dat is ook niet de bedoeling. Het gaat om geestelijke dingen. Ja, broeder. Ja. Ja, dit. Ja, kijk, dit soort argumentatie heeft natuurlijk sowieso weinig zin. Het gaat erom niet wat wij ervan maken, hoe wij erover denken en of we het kloppend kunnen krijgen. Het gaat erom wat de schrift erover zegt. Zie je? Uiteraard, broeder, zo zijn er zoveel. Zoveel. Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat de schriftplaats. Moet nodig pauzeren trouwens, maar goed, dit dan even. Ik moet eraan toevoegen dat ik natuurlijk wat schriftplaatsen uit de Bijbel kan citeren, waar staat dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. In de praktijk geloof ik dat de gemeente wordt opgenomen voor de 70ste week van Daniël. Dat is dus minstens nog 3,5 jaar eerder. En als u vraagt waar staat dat dan in de Bijbel, dan moet ik u het antwoord schuldig blijven, want daar vind ik geen Bijbelvers voor. Maar dan treedt die andere argumentatie in werking. Dat is deze, dat als God een werk gaat doen aan het Joodse volk als zodanig, en de 70ste week is net als de 69 weken bestemd voor dat Joodse volk, uw volk en uw heilige stad, dan betekent dat vanzelfsprekend dat het werk aan de gemeente voltooid moet zijn. Zie? Datzelfde argument geldt ook voor de gedachte dat we voor de grote verdrukking weggaan, maar daar vind je nog zwart op wit enkele Bijbelteksten voor. Maar voor de 70ste week vloeit gewoon voort uit de gedachte dat die 70ste week van doen heeft met het Joodse volk en met Israël. En dat verdraagt, dat gaat niet samen met een werk Gods aan de gemeente. Dat ligt namelijk niet naast elkaar, hoewel sommigen dat beweren, maar het ligt in elkaars verlengde. Eerst, zei Jacobus trouwens ook, hè, eerst de gemeente en daarna pas het werk tot opbouw van de vervallen hut van David enzovoorts. En daarna pas de volkeren. Dat is de logische volgorde. En hoe je het ook keert of wendt, en wanneer het ook zijn mogen, voordat die 70ste week aanbreekt en dus dat verbond ondertekend wordt met betrekking tot Jeruzalem, dat verbond uit Daniël 9 bedoel ik dan uiteraard, voor die tijd zijn wij weg. Zie? Maar ja, dat verbond en al wat ermee samenhangt is wel degelijk de aanleiding, directe aanleiding, politieke aanleiding, tot die grote verdrukking. En dat is de toorn Gods over het Joodse volk eerst en daarna de overige volken. Maar er staat gewoon, God verlost ons daarvan. Maar dat niet alleen, want dat is nog maar de negatieve kant. God promoveert ons voor die tijd omdat wij actief betrokken zullen zijn in de grote verdrukking, inderdaad. Maar daarna ook in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar goed, daar moeten we dringend bij laten, want het is de hoogste tijd alweer voor de pauze. En zo zien we dat in hoofdstuk 1 wel degelijk het uiteindelijke onderwerp van de brief genoemd wordt. De eerste plaats in vers 3, vanwege die hoop die ons heden bepaalt. En daarna, aan het eind van hoofdstuk 1, die ons verlost uit, staat er dan inderdaad letterlijk. Maar de betekenis is wel degelijk vanwege of gewoon van. Die ons verlost van de toekomende toorn. Van de tegenwoordige toorn verlost de Heer ons overigens ook. Ik ben er natuurlijk niet op ingegaan, maar dat stond natuurlijk ook in Johannes hoofdstuk 3. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En wie niet gelooft, wel, de toorn Gods blijft op hem. Maar dat betekent automatisch, wie wel gelooft, wel, op hem blijft de toorn Gods niet. Want de wereld is weliswaar in duisternis, maar wij worden geacht inderdaad te wandelen in het licht. Wij hebben dat licht, wij zouden weten, was de bedoeling, door het woord Gods enerzijds, en anderzijds door de werking van de Heilige Geest ons de ogen, geestelijke ogen, geopend zijn geworden. Zie, daar gaat het dan om. Ja, bij ons geldt dat in elk geval, ja. We zijn geplaatst in het licht gelijk hij licht is, en in dat licht hebben wij gemeenschap met elkaar, dus 1 Johannes 1 en zo verder. Hè. En het licht zal vrucht dragen, Efeze 5 en zo verder. Wij leven niet onder de toorn, de wereld wel. En wat betreft de toekomende toorn, wel, dan zijn wij uit deze tegenwoordige wereld weg, is de gedachte.
Een klein beetje bedreigelijk. Ik bedoel, de toorn Gods is een algemene toorn over de wereld, waarvan ook de gelovigen in zoverre lichamelijk toch nog wel eens vraag naar vruchten van worden.
Jawel, maar die toorn is ook niet meteen een fysieke aangelegenheid. Hè? Dat God namelijk de wereld losgelaten heeft, drukt zich niet zozeer uit in ziekte en ellende in de wereld, want dat was er natuurlijk altijd al. Maar die toorn drukte zich daarin uit dat de wijsheid, het licht, de wijsheid, 1 Korinthe 1, het licht, Johannes 3, en dan wel Johannes 1, uit de wereld verdwenen is. Daar gaat het om. Het is een geestelijke kwestie. Het heeft te maken met wat wij weten. En daarom vind ik het ook altijd vermakelijk als hier en daar weer eens uiteengezet wordt dat blijkbare mensen in het verleden, en bijvoorbeeld in een ver verleden, kennis hadden die wij niet hebben, of niet meer hebben. Dan denk ik, ja, dat staat in mijn Bijbel ook dat dat zo is. Het is allemaal verdwenen. Het is weggehaald. Het is met opzet. Het is met opzet dat van Gods wegen dat de mens inderdaad collectief leidt aan geheugenverlies en zijn eigen geschiedenis niet meer kent. En dat al die overblijfselen uit het verleden feitelijk verloren gegaan zijn, want wat wij alleen nog hebben zijn in het algemeen wat potscherven, zeg ik altijd. Vind ik ook altijd leuk om te vermelden. Potscherven, dat is het dan ongeveer. Maar waar ze vandaan komen, daar hebben wij eigenlijk geen flauw idee van. En we spreken dan ook altijd over de prehistorie. En de term prehistorie duidt aan een periode waarvan wij eigenlijk niks weten. Omdat er geen geschriften meer van zijn. Want wijsheid wordt primair vastgelegd, zwart op wit, in geschreven documenten. En geschreven documenten uit de oudheid kennen wij hoegenaamd niet. Nou ja, een paar. En er is niet zoveel. Echt niet. Een heel klein beetje, maar het meeste is verloren gegaan. Het is ook historisch aantoonbaar, want de grote bibliotheken in de wereld, er waren een stuk of drie, die zijn alle drie verwoest geworden. In betrekkelijk korte tijd, die van Alexandrië, die van Constantinopel en niet in de laatste plaats, die van Jeruzalem. En daarmee is de verzamelde kennis verdwenen. Dat is een historisch feit en dat gebeurde rond de aanvang van onze bedeling. Daar gaat het om. Wij weten daar niks meer van en we zijn aan onszelf overgeleverd. En daarom houden wetenschappers zich met dit soort vraagstukken bezig. Dat is een heel ruim gebied, kunnen ze alle kanten op, want er is toch niks over bekend. En dan kun je dus over theoretiseren zoveel je wil.
Maar is het niet zo, Ab, dat jij zegt van beleggen eigenlijk een geheugenverlies? Dat het helaas, helaas, helaas ook zo is bij veel gelovigen?
Nou, dat is het volgende punt natuurlijk. Want één is dat je gewoon zwart-wit kunt zeggen, de wereld is in duisternis en wij gelovigen wandelen in het licht. Maar u en ik weten dat heel wat gelovigen in de praktijk net zo goed in duisternis wandelen. Omdat ze zelfs niet eens door de Romeinenbrief heen gekomen zijn. Laat staan Korinthe en Galaten en laat staan Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Om van Thessalonicenzen dan maar helemaal te zwijgen natuurlijk. Men leeft volgens beginselen van de wereld, maar ja, dat is nou eenmaal duisternis. Men weet niet de meest essentiële dingen. Bovendien,
dan verwijden ze jou en anderen, ook in het verleden, dat je iets nieuws brengt, terwijl het helemaal niet zo is.
Nee,
het is helemaal
niet. Nee, maar dat is natuurlijk ook onkunde.
Ja, nee, ik bedoel, dat is toch wel goed.
Ja, er worden ook inderdaad dingen als nieuwe leer verkondigd. Ja. Door mensen zeggen dat het nieuw is, waarvan ik weet dat het helemaal niet nieuw is. Dat kan ik heel eenvoudig aantonen. Trek het zo uit de kast, bij wijze van spreken. Zo is dat natuurlijk ook. En van ons zeggen ze ook dat wij nieuwe dingen verkondigen. Ik zeg altijd, er is niks nieuws aan. Echt niet. Niet alleen omdat het gewoon uit de Bijbel komt, maar ook omdat het in het verleden net zo goed gepredikt werd. Weliswaar weinig. Maar ja, dat is mijn schuld ook niet, denk ik altijd. Zie? Maar zo nieuw is het namelijk allemaal niet. Maar men weet gewoon niet. Er zijn mensen genoeg die zeggen, dat heb ik nog nooit gehoord. Dan denk ik, ja, ik wel, op de zondagsschool al. En hoe dat dan komt, ja, dat weet ik dan ook niet. Maar
hè? Ik wel, ja, dat moet je leren.
Nou ja, goed, ik heb geluk gehad, zeg ik dan, naar de mens gesproken, maar dat mag ik eigenlijk niet zo zeggen. Laat ik dan nog eens wat anders zeggen. Maar het heeft met Thessalonicenzen niks te maken, excuus, hè, even erbuitenom. Als je verdiept in de kerkgeschiedenis, dan heb je gewoon de standaardboeken vanuit allerlei landen en uit allerlei verschillende tijden, die ze bezighouden met kerkgeschiedenis, hè? Sommige oppervlakkig, sommige diepgaand. Maar ik moet u zeggen, dat als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis, niet van de kerk, zoals wij dat in het Nederlands noemen, maar als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de christenen, ja, dan komt u met die boeken toch niet weg. Nou ja, daar vind je nog net iets in de diverse aanhangsels en voetnoten. Want dan gaat het over die mensen die wel degelijk binnen het christendom bekend waren, maar die altijd die lastige luis waren in de pels van het christendom. Die mensen die erbij hingen zo'n beetje, hè? Die afvalligen altijd aan de rand van het kerkelijk gebeuren. Maar als je de geschiedenis van dat soort groepen volgt, dan volg je de geschiedenis van de gemeente als zodanig. Maar daar weet bijna niemand wat van. Nee, zuster, ik zal niet al te ver van huis gaan. We zitten weer in Emmen. Nou, de vergaderingen worden geacht opgericht te zijn in 1830 ongeveer door John Nelson Darby, die in ieder geval zijn naam als stempel erop heeft gedrukt, of wiens naam erop gedrukt is geworden. Maar het is natuurlijk onzin. Het bestond altijd al. En het heeft ook altijd bestaan. Alleen op een gegeven moment komt zo'n groepering aan de oppervlakte, omdat hij wat grote invloed heeft en een half Europa op zijn kop zet, want in zekere zin was dat zo. En dan krijgt het een vermelding in de geschiedenisboeken. En dan heet het ineens Darbyïsme. En omdat ik dat toch Darby noem, kan ik nog wat anders noemen. Bedelingenleer, daarvan zegt men dat het uitgevonden is door John Nelson Darby, diezelfde Darby. En dat vervolgens enige tientallen jaren later hooguit Dr. Schofield in Amerika het overgenomen heeft enzovoort. Dat het daarna breed ingang gevonden heeft op universitair niveau via Louis Perry Chafer, naar wie een van de zonen van Klaas Roosendaal trouwens genoemd was. Louis Perry Roosendaal. Jawel. Maar die is geloof ik wat vroeg overleden, als ik me goed ben geïnformeerd. Maar dat weten ze gauw niet. Maar zo zeggen we, zo is dat ontstaan. En dus komt het dispensationalisme uit. Het kwam bij Darby vandaan, maar vervolgens is het verbreid geworden via Amerika, via Dallas. Want daar woonde die lui, Schofield. En ik heb een paar weken terug de kerk bezocht. Die nog uiteindelijk oorspronkelijk door hem gesticht is. Schofield Memorial Church enzovoorts. En goed, maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar men zegt, het komt dus uit Dallas. Het heet dus ook Dallas, Theological, Dallas Dispensationalism enzovoort. En daarom zeg ik, ja, het is historisch niet helemaal onjuist. Er zit wel een kern van waarheid in, maar zo was het niet. Het bestond namelijk altijd al. Of het op universiteit of theologische hogescholen werd onderwezen. Nee, maar ja, Chafer richtte gewoon een hogeschool op. En sindsdien werden we aan een hogeschool onderwezen. Tot vandaag. En sindsdien staat het in de wijze van spreken in de geschiedenisboekjes. Maar het was er altijd al. De sporen zijn redelijk eenvoudig terug te voeren tot in de dagen van de reformatie. Ik zal de namen noemen met jaartallen. Nou, dan moet ik me even mijn eigen aantekeningen doorwerken. Maar vooruit, dan kan ik u dat wel meedelen als u er belang bij mocht hebben. Het was er altijd al. Dat wil zeggen, kennis van het woord als zodanig. Kennis van wat de gemeente voor een ding is, populair gezegd, is er altijd geweest. Maar je vindt het nooit aan de oppervlakte van de kerkgeschiedenis of aan de oppervlakte van de theologische geschillen die zo in het kerkelijk leven uitgevochten werden. Het lag altijd ergens aan de rand en in groeperingen die ook helemaal geen belang hadden bij invloed, aanzien, macht of wat het maar wezen mag. En die ik nooit de geschiedenisboekjes haalde. Totdat natuurlijk toch iemand een keer het verzamelde, daar weet ik het dus weer van, dat soort dingen verzamelde en wel degelijk in een geschiedenisboek onderbracht. Hè? De Pilgrim Church van meneer Broadbent. Interessant boek, is nog gewoon te koop. De Pilgrim Church. Maar goed, als je het weten wil, dan geef ik u gewoon een ISBN-nummer, ooit een keer. Maar dan vind je de geschiedenis van al die kleine groeperingen die dan net zo'n beetje bekend zijn, die wel degelijk ook geschriften hebben nagelaten. En ik zal niet zeggen dat die allemaal zo sterk in het licht wandelden. Dat weet ik ook niet. Maar als je het licht zoekt, daar was het wel. Maar een grote meerderheid van wat zich christen noemt, was altijd in duisternis of in betrekkelijk weinig licht. En naar onze maatstaven denk ik dan toch hoofdzakelijk in duisternis. Zo is het altijd geweest. Zwart-wit, wij gelovigen zijn geplaatst in het licht. Maar ja, in de grijstinten moet je vaststellen dat vele gelovigen in de praktijk gewoon de ogen dicht houden. En het niet willen weten. Want ze willen de consequenties ook niet trekken van dat licht enzovoorts. En zo gaat dat. En dingen als verwachting van de wederkomst van Christus, glashard staat dan in de boeken, dat een visie is die een beetje opgang gemaakt heeft zo rond het jaar 1000. Omdat men iets had met een 1000-jarig rijk. En dat is helemaal onzin hoor. Maar dat beweert men. En dat het daarna in de tweede helft van de 19e eeuw weer naar boven kwam. Omdat men verwachtte dat zo tegen 2000 enzovoorts. En dat in die tussentijd men nooit, zich nooit bezig hield met de wederkomst van Christus. Dat is natuurlijk onzin. De hoofdstroom in het christendom hield er zich niet mee bezig. Dat is waar. Maar er zijn altijd mensen geweest die zich altijd bezig gehouden hebben met en zelfs zich gericht hebben op de wederkomst van Christus. Niet omdat hij aanstaande was, want dat is op het punt niet, maar omdat hij in ieder geval ooit een keer zou plaatsvinden en omdat dan de gelovigen van de Heer hun loon zouden ontvangen. Ongeacht in welke tijd zij geleefd hebben. Daar gaat het om. Hè? Maar goed, onze verantwoordelijkheid als gelovigen is om te komen tot het licht en in dat licht te wandelen, opdat het licht ook in onze levens zou vrucht dragen. En de beloning daarvoor ontvangen wij straks in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dus bij de opname van de gemeente. Dat is dan 1 Thessalonicenzen 4 uiteraard. Nou goed, dan ga ik toch nog maar even terug naar helemaal het begin van de brief. Naar 1 Thessalonicense 1 vers 1. De brief geschreven door Paulus en Silvanus en Timotheus. Voor zover wij weten is Silvanus gewoon Silas. Dat blijkt namelijk uit de geschiedenis. Want het waren Paulus en Silas en Timotheus die alle drie betrokken waren in de prediking van het evangelie in Thessalonica. Zij waren erbij. En dus worden ze beschouwd als, of genoemd als medeschrijvers van deze brief. Aan de gemeente der Thessalonicense. Ik vind dat een prachtige adressering. De gemeente niet in Thessalonica. De gemeente der Thessalonicense. In, niet in Thessalonica, maar in God de Vader. En dus ook in de Heer Jezus Christus. Want de positie van de gemeente is niet primair hier op aarde in de een of andere plaats, maar is in de eerste plaats in Christus. En zo worden ze ook geadresseerd. Heel zorgvuldig. Natuurlijk gaat het om hen die naar de mensen gesproken in Thessalonica zijn, maar dat is uiteraard niet van het grootste belang. Dat is bijzaak. Een dergelijke formulering vind je trouwens ook in Efeze 1, vers 1. Waar staat: aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Zie? De ene kant wellicht in Efeze of een andere plaats, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval in Christus Jezus. Dat is onze tegenwoordige positie. Daarom vind je zo'n adressering hier ook, hè? Vanaf de Efezebrief, om zo te zeggen. En niet alleen in God de Vader, maar ook in de Heer Jezus Christus daarmee. In de praktijk is dat verschil natuurlijk niet zo groot, zeg ik altijd heel laconiek. Want wij hebben een positie die we van God hebben ontvangen, die berust op de beloften die God gedaan heeft. Maar het zijn natuurlijk beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En als gemeente worden wij beschouwd natuurlijk, bij wijze van spreken, als leden van zijn lichaam. Daar is onze positie dus, hè? In Christus. En dan volgt in vers 1 nog steeds de gebruikelijke groet. Ik ga er wat snel overheen, omdat ik dat natuurlijk elke keer bij elke brief vertel. Genade zij u en vrede. De Bijbelse verklaring voor die groet is simpelweg deze, dat genade en vrede de beide meest belangrijke kenmerken zijn van het nieuwe verbond. Waarvan Christus de hoge priester dan wel de middelaar is. Tegenover het oude verbond der wet staat het nieuwe verbond der genade. En tegenover het oude verbond der wet, met alle strijd die daar het gevolg van is, staat de vrede van het nieuwe verbond. Vandaar dat wij spreken over het genadeverbond. Nou ja, wij niet, maar het is een redelijk bekende theologische term, het genadeverbond. De wat toch wat meer en vaker voorkomende Bijbelse term is trouwens die van het verbond des vredes. Maar het is uiteraard hetzelfde verbond, de term uit Jesaja onder andere dan, hè? Genade en vrede. En daarna pas in tweede instantie zeg ik, nou ja, de Grieken groeten elkaar nou eenmaal zo. Die zei genade, als ze elkaar tegenkwamen. En de Joden roepen nog steeds vrede, hè? Shalom. Hoewel er geen vrede is, zegt de apostel. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar deze beide begroetingen worden door de apostel samengevat. Zoals nou eenmaal Jood en Heiden één zijn in Christus. Want in de gemeente bestaat dit onderscheid helemaal niet. Het is een aardse onderscheiding, die bestaat uiteraard wel. Maar voor God speelt het geen enkele rol. En dus Jood en Heiden één in Christus. Dat is Efeze 2 waarin het uitgebreid staat. En hier staat dan genade en vrede, maar het heeft dezelfde strekking natuurlijk. Genade en vrede, dat wat wij elkaar toewensen, traditioneel, dat ontvangen wij niet van de mens, niet van elkaar, niet van degene die ons groeten, maar van God, onze Vader. Dan wel van de Heer Jezus Christus, die immers het hoofd is, de middelaar, de borg is van dat verbond der genade en dat verbond des vredes uiteraard. Dus het is een voor de hand liggende begroeting. Het zijn formaliteiten, maar ze zijn natuurlijk hoogst essentieel. En dan begint is de aanhef van de brief als volgt in vers 2. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Als ik het toelicht, dan moet ik zeggen dat nou eenmaal in dit hoofdstuk en ook in hoofdstuk 2 en 3 de apostel uitgebreid beschrijft zijn verbondenheid met die Thessalonicenzen. De achtergrond daarvan is, en hij schrijft dat ook bij gelegenheid, dat de prediking van het evangelie door de apostel hem lang niet altijd in dank werd afgenomen en dus ook lang niet altijd vrucht droeg. Dat wil zeggen dat de prediking vaak afgewezen werd, hè? Dat men niet tot geloof kwam en niks van moest weten. Sterker nog, dat de apostel soms zelfs moest vluchten vanwege de vijandschap die hij opriep met deze prediking. Maar bij de Thessalonicenzen was dat kennelijk anders. Daar vond het woord in het algemeen ingang. En dat is een verademing natuurlijk voor de apostel zelf. En hij heeft dus goede herinneringen aan zijn verblijf in Thessalonica. Dat is eigenlijk het idee. En niet alleen dat, maar bovendien, zoals hij in de volgende verse zegt... het woord heeft niet alleen ingang gevonden, maar het draagt daar ook inderdaad vrucht. Dat wil zeggen dat men niet alleen tot geloof kwam, maar dat het ook praktische uitwerking had in de levens van deze Thessalonicenzen. Als u dan ook later zegt in vers 9... hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen, dan zegt hij dat niet om aan te geven wat het doel is van de prediking, maar dan is het kennelijk de vaststelling van een feit. Dit is wat er gebeurd is. Zij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, het is resultaat van de prediking. En vandaar de verbondenheid van de apostel met de Thessalonicenzen. En vandaar dan ook de dankbaarheid van de apostel die hij in vers 2 onder woorden brengt. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Bij gebeden is natuurlijk altijd een wat lastig onderwerp. Beetje omstreden onderwerp ook. Maar ik moet u zeggen dat dit woord voor gebeden gewoon de betekenis heeft van hardop spreken. En als ik er nog iets bij moet zeggen, dan is het hardop spreken tot iemand die hoger geplaatst is. Dat is eigenlijk de betekenis. En waarom ik het zeg, is om aan te geven dat dit woord gebeden niet maar betekent dat Paulus aan de Heer allerlei gunsten vroeg. Zegeningen vroeg voor de Thessalonicenzen. Maar dat betekent gewoon dat hij tot God sprak over de Thessalonicenzen. En als u dan vraagt, wat zeg je dan over hen? Wel, dan zeg ik wel, hij dankt God over hen, want dat staat er. Dat het zo werkte. Daar was er blij mee. En dat is het dan. Dat wil niet zeggen dat de apostel niet bad om allerlei zegeningen voor de Thessalonicenzen. Maar ik wil alleen zeggen dat dat niet noodzakelijk en zeker niet de enige betekenis is van deze uitdrukking hier. Hij is dankbaar voor wat hij doen mocht. En hij is nog meer dankbaar dat wat hij doen mocht ook inderdaad hier op aarde resultaat heeft. En dat is ook inderdaad reden om dankbaar voor te zijn. Zie je? Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijn in onze gebeden zonder ophouden, gedenkende het werk uws geloofs, niet het werk of uw werk, maar het werk uws geloofs, en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Er zijn natuurlijk drie dingen die genoemd worden, het werk uws geloofs, arbeid der liefde, verdraagzaamheid der hoop. Maar als u even langzamer leest en even over nadenkt, ziet u natuurlijk dat werk uw geloofs en arbeid der liefde dan toch wel sterk op elkaar lijkt. Hè? Want werk en arbeid, daar is in de praktijk weinig verschil tussen. Er is verschil. Bij arbeid is het meer zweten. Arbeid veronderstelt inspanning. Werk veel minder. Hè? Arbeid is zwaar werk, hè? Ook volgens het Nederlands trouwens, hoe van alles zeggen.
Arbeid levert meer op dan
avond. Arbeid levert dus ook meer op, want het is zwaarder werk. Dat is het verhaal vroeger. Hè? Maar verder zijn het synoniemen. En daarna, geloof gaat niet zonder liefde. En andersom durf ik ook wel te zeggen, liefde gaat niet zonder vertrouwen, zonder geloof dus. Dat is filosofie, dus daar ga ik maar niet verder op in. Maar het is bijbels 100% verantwoord. Hè? Geloof en liefde horen nou eenmaal bij elkaar. En dus is twee keer hetzelfde. Hooguit kun je inzien een opklimmende reeks. Eerst werk, daarna arbeid, zwaar werk. En dan maar even logisch verder. Het derde woord is namelijk verdraagzaamheid. En dat is ook zwaar.
Voor zwaar werk.
Dat is zwaar werk, ja. Zwaar werk. Verdraagzaamheid. Een van de moeilijkste dingen, denk ik altijd. Hè? Vooral in een overbevolkt land. Vooral omdat we bij elkaar op de lip zitten. Dat wordt moeilijk, hè? Maar goed. Maar je kunt er desnoods een opklimmende reeks in zien. Maar daarna zeg ik, nou ja, maar het staat hier bij elkaar niet als reeks. Niet om drie verschillende dingen. Maar het is natuurlijk één. Werk, arbeid, verdraagzaamheid. Het is in ieder geval activiteit. Zie? Zodanig dat het voortkomt uit geloof, werkuursgeloofs. Dat het voortkomt uit liefde, arbeid en liefde. Dat het voortkomt uit hoop. Maar ik heb je aan het begin van de avond al gezegd dat geloof, hoop en liefde nou eenmaal bij elkaar horen. Strikt genomen zijn het verschillende begrippen, maar in de praktijk zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden en overlappen ze elkaar zelfs. In zekere zin zijn het dan toch synoniemen. Zie. En, maar dat de drie van die termen zo staan achter elkaar is natuurlijk gewoon een soort stijlfiguur die tot doel heeft om het te benadrukken. Waar het over gaat is niet maar of men gelooft als zodanig, in de zin van dat men tot geloof namelijk tot een keuze gekomen is. Maar het gaat erom dat het een actief geloof is dat vrucht draagt. Dat men het woord Gods in het hart heeft laten planten, opdat het de ziel zou zalig maken. Dat is een moeilijke term uit Jacobus 1, maar dat betekent gewoon dat het woord in het hart geplant is, dat is geloof, maar daar ook, omdat het geplant is, wortels schiet, opgroeit en vrucht draagt. Dat is het idee. Zie? Het woord, namelijk het licht, zou vrucht dragen. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En voor de evangelischen onder ons, daar reken ik mezelf ook toe, dus ik mag het gewoon zo zeggen, voeg ik er maar even aan toe, dat het natuurlijk toch zo is, ondanks alles wat men er tegenin brengt, dat men eenmaal zou kiezen voor de Heer Jezus Christus en opdat men eeuwig leven zou ontvangen voor eens en altijd. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk de bedoeling is dat dat woord in ons hart, in onze levens, vrucht zou dragen, tot uitdrukking zou komen in werken. Werken niet des vleeses of der wet, maar wel degelijk werken des geloofs.